Gemeente, namens de kerkraad mag ik u welkom heten in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Daarin betrekken we ook onze kerktelefoonluisteraars. Vanavond zal voorgaan dominee van Kampen. De bijbellezing is uit Jeremia 14. En er zijn vanavond twee collecten. De eerste is voor de diaconie. Opbrengst van die collecte komt ten goede aan het werk in onze zustergemeente Arad Gai. En dat is in Roemenië. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij en die heeft als bestemming het herstel van de toiletgroepen. Daar aan de kant van de Zuidpolderstraat, als gevolg van ouderdom en vochtinslag, dient die ruimte volledig opgeknapt te worden. En bij de uitgang is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. Tevens vindt u ook nog de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is voor onze 5 theologiestudenten in Kenia. Verder, en dat is dan nieuw, de kerkenraad nodigt u uit om na de dienst een kopje koffie te komen drinken in de grote zaal. In die uitnodiging betrekken we met name onze gasten. Van harte welkom. De grote zaal is hier achter de kansel, 2 deuren links en rechts. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u in vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 25. En daarvan vers 2, Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 5, loutere goedheid, liefde koorden. Psalm 25, vers 2 en vers 5. Wij doen belijdenis van het geloof op deze biddagavond met de woorden van zondag 50 van de Heidelberger Catechismus. En willen daarna zingen uit Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Psalm 106, vers 4. Wij doen belijdenis met de woorden van zondag 50, vraag en antwoord 125. Welk is de vierde bede? Antwoord, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goeds zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. De schriftlezing vindt u in het Oude Testament in Jeremia 14. En we lezen de verzen 1 tot en met 16. En ik lees u vooruit de herziene Statenvertaling. Jeremia 14, vers 1 tot en met 16. Daar staat boven de grote droogte. Het woord van de Heere dat tot Jeremia gekomen is met betrekking tot de grote droogte. Juda treurt, zijn poorten verkommeren, ze liggen in het zwart gehuld ter aarde, en het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog. De vooraanstaande onder hen sturen hun minderen erop uit voor water. Komen zij bij de regenbakken, dan vinden ze geen water. Met hun lege kruiken keren zij terug. Zij schamen zich en worden te schande en bedekken hun hoofd. Omdat de grond gescheurd is, er is immers geen regen op het land, schamen de akkerbouwers zich, zij bedekken hun hoofd. Ja, zelfs een hinde werpt op het veld haar jong en laat het in de steek, omdat er geen gras is. De wilde ezels staan op de kale hoogten, als jakhalzen snakken ze naar adem, hun ogen bezwijken, omdat er geen gewas is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heere, doe het omwille van uw naam, want talrijk zijn onze afdwalingen. Tegen u hebben wij gezondigd, u hoop van Israël, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zou u zijn als een vreemdeling in het land, als een reiziger die slechts van de weg afwijkt om te overnachten? Waarom zou u zijn als een radeloze man, als een held die niet verlossen kan? U bent toch in ons midden, Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Zo zegt de Heere over dit volk. Zij hebben het rondzwerven zo lief gehad. Ze hebben hun voeten niet gespaard, daarom schept de Heere in hen geen behagen. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonden straffen. Verder zei de Heere tegen mij, bid niet voor dit volk ten goede. Al vasten zij, ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen zij een brandoffer en een graanoffer, ik zal in hen geen behagen scheppen, maar door het zwaard, door de honger en door de pest zal ik een einde aan hen maken. Toen zei ik, ach heren, heren, zie die profeten zeggen tegen hen, u zult geen zwaard zien en honger zult u niet krijgen, maar ik zal u een duurzame vrede geven in deze plaats. De heren zei tegen mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Daarom, zo zegt de Heere over de profeten die profeteren in mijn naam, hoewel ik hen niet heb gezonden, en zij toch zeggen, er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen. En het volk waartegen zij profeteren zal weggeworpen worden op de straten van Jeruzalem, vanwege de honger en het zwaard, zonder dat iemand hen begraaft. Hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters, zo zal ik hun kwaad over hen uitstorten. Tot zover de schriftlezing. We gaan over dit gedeelte nadenken en de tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, Jeremia 14 en wel vers 7, 8 en 9. Ik ga dat nog een keer met u lezen. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heere, doe het omwille van uw naam. Want talrijk zijn onze afdwalingen, tegen u hebben wij gezondigd. U, hoop van Israël, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zou u zijn als een vreemdeling in het land, als een reiziger die slechts van de weg afwijkt om te overnachten? Waarom zou u zijn als een radeloze man, als een held die niet verlossen kan? U bent toch in ons midden, Heere. En wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan samen bidden. En wij doen ook dankzegging voor Simone de Koning, die vandaag weer terug mocht keren uit het ziekenhuis en weer is op haar thuisadres bij de familie Burger. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Heere, grote hoorder van het gebed deze woensdagavond, zo midden in de week komen wij voor uw heilig aangezicht. En dan willen wij u danken, Heere, dat u de hoorder bent van de gebeden. Dat u het tegen ons zegt, ons oproept en aanspoort, stort voor mij uit je hele hart. Want ik ben een toevlucht te allen tijden. Daar mogen wij ons hart als een glas voor u uitgieten. Tot op de laatste druppel, heel ons hart bij u uitstorten. Heere, dan danken wij u dat u de moeite neemt om naar ons te luisteren. Dat bent u helemaal niet verplicht en dat is ook helemaal niet vanzelfsprekend. Dat is eigenlijk een groot wonder. Dat u uw oren neigt, buigt naar ons toe, om op te vangen wat wij tot u zeggen. En waarvoor wij u ook willen danken, Heere, dat we mogen leven. Dat we van u nog de gelegenheid krijgen om hier in alle rust, in vrede en vrijheid, nog ons te oefenen in het dienen van u. Om samen te komen, om u te eren, te loven en u te prijzen. Om van uw wegen te leren, Heere, dat u nog steeds geen einde hebt gemaakt met ons land en met ons volk. En soms kunnen we dat niet begrijpen. Als we lezen, horen en zien hoe oordelen, barens weeën van de komende koning die eraan komt, Heere Jezus. De tekenen van de tijd en de signalen van de eindtijd zo zichtbaar, hoorbaar zijn. Het begin van de weeën dat over de wereld gaat. En dan treft het dit land en dan dat land. En Nederland wordt nog zo wonderlijk door u gespaard. Terwijl ons land hier zo voorop gaat in goddeloosheid en in bandeloosheid. In het verlaten van uw wet, in het overboord gooien van de laatste restjes van het christendom, wat zoveel eeuwen hier mocht zijn door uw genade, door uw goedheid. Heren, wij verootmoedigen ons voor u en we belijden dat wij niets hebben verdiend. Wij belijden, Heren, dat u alleen maar zo groot van geduld bent, dat het uw goede tierenheden zijn dat wij nog niet zijn vernield. Dat er nog een kerk is en een gemeente is in Nederland, ook in Rotterdam. En Heere, dat u nog doorgaat om zondaren te brengen aan de voeten van de zaligmaker. Heren, zo willen we u bidden voor de tijdelijke nood, tijdelijke behoefte voor ons lichaam, voor gewas en voor de arbeid, voor het groeien van het graan, voor voedsel, kleding en onderdak, voor werk, voor onze studie. Als we kinderen zijn, als studenten zijn, als we de kost verdienen als vader of als moeder, een zegen en voorrecht als we nog kunnen en mogen werken, als u daar nog lust en als u daar nog vreugde in geeft. Heren, we willen u danken dat we nog in dat stukje wereld mogen leven waarin er nog overvloed is. Wij bidden u, heren, voor al de landmannen, voor de oogst. Maar we willen u ook bidden voor de politieke landmannen, voor diegenen die ons regeren, die u over ons hebt gesteld. Ook in de politiek, waar zoveel verwarring is. Aan de ene kant radicalisering, aan de andere kant zoveel verschillende meningen. Heren, we hebben het ook afgelopen vorige week weer gezien, dat ook het christelijk geluid al zwakker wordt en al minder wordt. Hoe ons land van christelijk, postchristelijk en hard op weg is om antichristelijk te worden. O God, we bidden u dan des te vuriger om een stil en gerust leven voor ons en voor onze kinderen. Wij weten, Heere Jezus, dat u het hebt gezegd, dat allen die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En dat gaat ook hier komen, Heere, maar bereid u ons dan voor. Geef dat we de tijd zullen uitkopen, dat we de boze tijd zullen gebruiken, zolang het nog vrede is, om voorbereidingen te treffen en om de verkondiging gaande te houden, om anderen te nodigen voordat die grote tijd aanbreekt. Waarin die oordelen zullen komen. Die tijd van de openbaring, waar ook Nederland niet zal worden gespaard. Heren, wij verootmoedigen ons en we bidden u voor de politiek. Voor onze koningin, om wijsheid. Zet nog een rem op onze samenleving, Heren. En bewaar ons dat die rem van uw goedheid eraf zou gaan. Opdat we niet alle hollende naar de afgrond zouden gaan. Heren, we willen u bidden ook voor de geestelijke landmannen. Voor de geestelijke leiders die u gesteld hebt, Heren, ook in ons land. We bidden u, o God, om eendracht, om eensgezindheid, om de Heilige Geest. We verootmoedigen ons ook als we denken aan de kerk, de gemeente. Zoveel verdeeldheid, zoveel verscheurdheid. Zoveel verschillende richtingen, zoveel verschillende geluiden. Eendracht maakt macht, maar de eendracht van uw gemeente die naar uw naam genoemd is, is zo ver weg, Heren. De kracht is gebroken, de Satan lacht. Wij bidden u, o God, om regen van de hemel, zegen van de hemel, een opwekking zoals u die gegeven hebt in zoveel verschillende voorbijgaande eeuwen. Altijd was er alweer na de ebtij een vloedgetijde. Waarin u toch weer terugkwam, waarin u toch weer met overvloed en met handvolle zegen kwam. Heren, wij smachten daarnaar en wij bidden u, o God. Mogen onze ogen het zien en onze oren het horen. En mogen we het meemaken dat u ons gaat bezoeken nog één keer. Niet met uw roede, maar met een overvloed van heil. O God, uw arm is niet verkort en uw hand heeft groot vermogen. Heren, geef ons zo profeten die ons mogen wijzen op de wonden en ons mogen heenwijzen op de zalf, op de balsem die bij u is, raad dat bij u is. Heren, zo willen we u bidden, u danken ook voor gezondheid en herstel, ook voor Simone de koning, die weer thuis, die weer terug mocht keren naar het huis waar ze verblijft, vanuit het ziekenhuis. Wij willen u danken, Heren. Dat u nog zoveel goede dingen toch nog geeft. Geef ons een wijs hart. Om op te merken uw ontfermende hand die u opent. Maar geef ons ook een wijs hart om de tekenen van de tijd te zien. En te doorschouwen de tijd waarin we leven. En om ons zo voor te bereiden op die dag. Waarin u uw bruidskerk zult halen. En waarin uw gemeente tot u zult nemen. In die eeuwige heerlijkheid. Dat we niet achter zullen blijven. Maar dat we werken zullen, waken zullen en u mogen verwachten. Om u de levende, de waarachtige God te mogen dienen. Met onze gaven, met onze talenten. en tegelijkertijd uw Zoon uit de hemelen te verwachten. Heren, zo leggen we onze beden neer, niet op grond van onze gerechtigheden, want die zijn er niet. We hebben vanmorgen met de kinderen mogen overdenken, heren, dat dat tollenaarsgebed, dat werd door u gehoord. O God, wees mij de zondaar genadig. U kijkt altijd nou maar of er ootmoed in ligt. En dat is u aangenaam. U betoont uw welbehagen en die nederig naar uw vragen. Heren, maak ons zo klein in onszelf, opdat u voor ons groot zult zijn. Geef ons een onvergetelijke avond, sterk ook mij in het verkondigen van uw woord, helder, eerlijk, liefdevol, duidelijk. En bereid u zelf weg, de weg, dat het zaad van uw woord mag vallen in een toebereide hartenakker. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek, het psalm 74, vers 1. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet? En vers 18. Geef het wild gediet dat niets in het woen ontziet. Psalm 74, vers 1, 10 en 18. Gemeente, profeten gezocht. Dat is wat wij nodig hebben in onze tijd. Predikers zijn er al genoeg. Predikers, verkondigers, dominees die ons zeggen hoe je tot geloof in de Heer Jezus komt. En hoe je als christen ook behoort te leven. Door het geloof neem je de Heer Jezus aan en je gaat hem volgen en dan, nou ja, dan groei je geestelijk en je volgt in zijn cursus en dat is het. Predikers genoeg, maar wat wij nodig hebben in ons land, in onze kerk, dat zijn profeten. Waar zijn die nog die door God geroepen worden en die door God ook gezonden worden in onze tijd? Profeten die de duisternis van de tijd kunnen ontmaskeren waarin wij leven. Die kunnen doorschouwen wat de geestelijke strijd is die we leveren. Die vlijmscherp durven, omdat ze moeten van Gods wegen, die vlijmscherp durven de eenzijdigheden van de kerk in onze tijd aan de kaak te stellen. Die ons durven op te roepen tot wederkeer, tot de levende God. Die de vinger durft te leggen bij de zere plekken, aan durft te wijzen wat verkeerd is. Profeten die ons kunnen laten zien dat wij leven in profetische tijden, in de eindtijd, in de kanteling van de tijden. Dingen die gebeuren, dat gebeurt niet zomaar. We leven wat dat betreft een hele spannende tijd, wij. 1948 Israël, 1967 hereniging in Jeruzalem. 1989, val van de muur, oost-west. 1991, honderdduizenden Russische Joden terug naar hun thuisland. 9-11. New York, terrorisme. 2011, wat er gebeurt in Noord-Afrika, de revolutie. Het lijkt alsof God bezig is met een groot schaakspel, deze wereld. En het gaat naar de eindtijd, het gaat naar de wederkomst. En God gaat het winnen, dat staat al vast. En het lijkt dan net op in deze afgelopen weken, alsof er weer zo'n pionnetje als het ware wordt vooruitgezet. Op het schaakbord van de wereldgeschiedenis. Door God en Satan en God is de grootmeester. Ik ga winnen. En wie ziet dat? Wie doorziet dat? Wat er in Nederland gaande is als het gaat in de politiek. Als het gaat over de economie. Als het gaat over het christendom. Gemeentes die kleiner worden en wat er voor in de plaats komt. Dat Nederland antichristelijk gaat worden van lieverlee. Welke profeet staat er op in Gods naam? Die niet vanuit de hoogte, maar naast het volk met een bewogen hart durft te zeggen, alzo zegt de Heere, Heere. Nou, één zo'n profeetgemeente, dat is Jeremia in zijn tijd. Door God geroepen, door God gezonden. En deze profeet die niet alleen namens God had te zeggen, wat? Niet alleen maar planten en bouwen, maar ook uitrukken en afbreken. Vind je het gek dat er niemand naar zijn prediking wilde luisteren? Die man die had een harde boodschap. Maar het was al een boodschap van God. Niet alleen gekomen om te bouwen en te planten. Maar ik zend u ook om uit te rukken en af te breken. Om te verkondigen. God gaat met zijn oordelen komen. Maar Jeremia was ook iemand. En daar ga ik vanavond de nadruk op leggen. Niet alleen die verkondigde profetisch wat God te zeggen had tot het volk. Maar die ook een voorbidder was. Die voor zijn volk ging bidden. En dat is nou onze tekst. Jeremia 14, vers 7, 8 en 9. Ik zet daarom ook boven de preek. Jeremia's voorbeden voor zijn volk. En dan gaan we letten op drie gedachten. Allereerst gaan we letten op de belijdenis van zonde. Dat is vers 7. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heere, doe het omwille van uw naam. Want talrijk zijn onze afdwalingen. Tegen u hebben wij gezondigd. De belijdenis van zonde. Ten tweede gaan we letten op het beroep op God. Dat is vers 8. U, hoop van Israël, of o, Israëls verwachting. Zijn verlosser in de tijd van de benauwdheid. Een beroep op God. En de derde gedachte is een bede om te blijven. Er staat in vers 9, verlaat ons niet. Ik zet dus boven de preek Jeremia's voorbede voor zijn volk. En we letten op drie gedachten. Ten eerste de belijdenis van de zonde. Ten tweede het beroep op God. En ten derde de bede om te blijven. Jeremia 14, onbekend. Waar gaat het over? Wat is de aanleiding van dit hoofdstuk? Nou, er staat boven in vers 1 het woord van de Heere dat tot Jeremia gekomen is met betrekking tot de grote droogte. Dan terug naar de tijd van Jeremia, Judea, Jeruzalem, het tweestammenrijk, en er was een nationale ramp gebeurd. De grote droogte. Zo erg van omvang dat jaren later men nog sprak over die tijd van de grote droogte, zoals wij spreken over de ramp. En als je uit Zeeland komt, ook al is dat al bijna 60 jaar geleden, een beetje de ramp, dat is de watersnoodramp, 53. Nou, zo was het in Judea ook, de grote droogte, enorm. De regen, zowel de late regen in de herfst als de vroege regen in het voorjaar, bleef uit. Een heel jaar geen regen. En dat in zo'n subtropisch klimaat als Israël, nou, dat was niet te doen. Dat was een verschrikkelijk iets. Honger in de maag, dorst in de mond en de dood voor ogen. Voor mannen, vrouwen, kinderen, rijken, armen, slaven, slavinnen. Het was een verschrikkelijke tijd. En dat wordt ook beschreven in vers 2 tot en met 6. Er staat in vers 2, Juda treurt. Zijn poorten verkommeren, het gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog. Mensen smachten naar een druppeltje water. Vers 3, de rijken die sturen hun slaven erop uit om te kijken of er nog wat in de regenbakken zit. En dan gaan die slaven er met hun emmertjes op uit, maar die emmertjes komen ook weer leeg, trekken ze erop uit. En met lege emmers, geen druppel water, komen ze weer terug. Niks. En niet alleen in de steden, vers 2 en 3, maar ook vers 4 op het platteland. De landbouwer, de grond is gescheurd, de aarde is van ijzer, de hemel van koper. Er is geen regen op het land. De akkerbouwers schamen zich, ze bedekken hun hoofd. De akkers zijn gekloofd, gebarsten, zo droog en zo dor is het. En zelfs de beesten, de wilde beesten, vers 5 en 6, de ezels en de herten, gewend om in het wild te leven. Zelfs de herten verlaten hun jongen op zoek naar zelf een druppeltje water. Zelfs die wilde beesten die zo gewend zijn om te overleven, die smachten van dorst. Kan je dat voorstellen? Hoe erg dat is? Geen drinken, droogte, dat wil zeggen ziekte, dat wil zeggen sterfte. Honger, dorst, geen vrucht, geen gewas, geen arbeid, geen oogst, geen eten. Nou, dat is de aanleiding. Gemeente, ik ben geen profeet en ik ben ook geen profetenzoon, maar stel nou eens. Hè. Het is al jarenlang zo goed gegaan in Nederland. Je leest overal van rampen en van alles en nog maar. Dan stel je nou eens voor dat tussen Biddag en Dankdag, dat er nou in Nederland eens een nationale ramp zou gaan gebeuren. Dat kan, dat weet u niet, dat weet ik echt niet. Maar stel, dat Jeremia 14, wat je nou vanavond hoort, dat het opeens over een paar weken, ja, oh. En die preek die komt terug. Want er gebeurt in ons land een ramp van ongekende omvang. Wat dan? Hoe zouden we reageren? Hoe reageert Juda daarop? Nou, allereerst dit. Hoe komt dat, die droogte, dat de regen van de hemel niet komt? Nou, dat had iets met God te maken. Want de Heer had tegen zijn volk gezegd, kijk, de Egyptenaren die leven van de Nijl. Eén keer in zoveel tijd gaat die Nijl, die stroomt over, die gaan over de oevers heen en dan de vruchtbare slip en zo. Die Egyptenaren die leven van de Nijl, die hebben geen regen van de hemel nodig. Maar mijn volk Israël, die leeft van de regen van de hemel. En had de Heer gezegd, als jullie gehoorzaam zijn, dan komen er geen vijanden. Als jullie mijn wetten horen, dan komen er geen vijanden, dan komt er geen droogte, dan zullen jullie geen hongersnood kennen. Maar als jullie ongehoorzaam zijn, denk aan de tijd van Elia, ook droogte, dan komen er wel vijanden. En dan komt er wel droogte, dan komt er wel hongersnood. Ze waren afhankelijk, ze hadden het zelf niet in de handen, geen Nijl. Ze waren afhankelijk van de zegen van de hemel van God. Nou, de hemel bleef gesloten. De vensters van de hemel bleven potdicht. Elke dag een strak blauwe lucht. Zinderende hitte en geen kraanwater. De regen, mag ik dat eens toepassen op ons? De regen van de hemel is een beeld van de Heilige Geest. Er komen stromen van zegen. Dat heeft de Heer ons beloofd. Ja, ja. Dat is de Heilige Geest. Stromen van zegen. Maar hoe staat het nou met ons in onze tijd? Kan je dat nou zeggen? Leven wij nou in een eb of in een vloedgetij? En ik wil geen pessimist zijn. Maar om dat te zeggen dat het nou vloed is. Er gebeuren wel mooie dingen, die mogen we niet over het hoofd zien. Ook kerk in de wijk. Maar heren, is dat nou de opwekking die komen zal? Die paar die dan toch erop afkomen? Of verwachten wij toch nog een grotere opwekking? Dor en droog. Nou, dat kan ook in ons eigen leven zo zijn, in je eigen persoonlijk leven. Betere tijden gehad. Magerheid aan je ziel, als de Heilige Geest niet meer zo krachtig werkt, dan word je in je ziel een beetje mager, in je geestelijk leven staat op een laag pitje, het is niet meer leven en overvloed, maar het is een beetje proberen te overleven, je sukkelt maar een beetje door in je geloofsleven. Je bent wel een schaapje van die kudde, maar je ziet er nou niet zo florisant en zo vet en zo wollig en zo gezond uit. Als het eb is, dan zit het ook allemaal zo muurvast, hè? Speuzon zegt van, als ik kijk naar de rivier de Theems, hè, als het laag water is, die bootjes, die zitten muurvast. En die krijgen niet, maar als het dan weer, als het water dan weer, weer wat gaat aanwassen, het wassende water, en het wordt weer vol, ja, dan heb je maar een tikje nodig en die boot die gaat, het bootje gaat. Maar als de emp is, dan zit vast. Als de emp is, dan zit bij het strand, dan zie je hier een plasje, daar een plasje, daar een plasje. Hier een kerkje, daar een kerkje, daar een geloofsgemeenschap en daar een kerkgenootschap. Allemaal van die eilandjes. Allemaal op jezelf. En iedereen denkt dat het ietsje beter weet dan een ander. Als er vloed komt, dan wordt het weer één machtige eenheid van de geest. Eb. En er wordt gepreekt, en er wordt gepreekt, en er wordt gepreekt. Hele pagina's vol, donderdagavond. Die dominee preekt daar en twee diensten daar, biddag. En er wordt gepreekt en er wordt gezaaid en er wordt gezaaid. Maar we hebben een regenbui van de geest nodig. Dan komt het op. Dan komen de bekeringen. Dan komen de veranderingen in de mensenleven. Dan komen de veranderingen in de kerk. En anders wordt er gezaaid en het zaad blijft liggen en het sterft. Het komt niet op, geen wasdom. Omdat de buien van de geest wegblijven. Geen groei, geen bloei. Het verlept. We kunnen het draaiend houden. Extra collectie erbij. Dan gaat het net. We teren in. Wat gaat dan nog maar net? Droogte. We gaan de mensen uit Juda doen. Weet je wat ze gaan doen, gemeente? Ik vat het voor u een beetje samen wat we gelezen hebben. Ze gaan een biddag houden. Hé, dat doen wij ook vandaag. Een biddag. Die mensen die komen massaal bijeen op het tempelplein. En ze hebben daar zelfs stemmige kleding voor aangetrokken. Staat in vers 2, ze liggen in het zwart gehuld ter aarde. En gejammer stijgt van Jeruzalem omhoog. Ook de boeren die komen vanuit de akkers van Judea naar de tempelplein in Jeruzalem. Ze bedekken hun hoofd. Ze bedekken hun hoofd. Er wordt een boetedag gehouden. Een bededag. Weet je waarom wij biddag houden? Dat is eigenlijk al een heel oude gewoonte. Stamt uit de tijd van de reformatie. Toen kon de overheid, de Staten-Generaal, die konden nog nationale boet- en bededagen, vaste dagen uitschrijven. Gingen de winkels dicht. En dan gingen de kerken open. En dan werd het volk van Nederland geacht om naar de kerk te gaan. En dat deed men als er epidemieën waren, pestepidemieën. Of als er vervolging dreigde, of er een oorlog kwam, of er een ramp was, of een overstroming in Nederland. Of politieke gebeurtenissen die ingrijpend waren. Dan schreef de overheid de nationale bede- en boetedag uit. Nou, dat is al lang niet zo, maar meer zo dat de overheid dat doet. Maar wij doen het nog steeds als kerk. Toen er een moordaanslag op Willem van Oranje gedaan werd, schreef de overheid een boete, een bede, biddag uit. En het volk Nederland werd geacht om zich te verootmoedigen, om de Heere aan te roepen om afwending van het oordeel. Nou, zo was het hier in Judea ook. Ze kwamen bij elkaar op het tempelplein, in de tempel, het voorhof. En ze jammerden, ze smeekten God om afwending van die droogte. De tong die dorst naar water, het land dorst naar regen, maar, nou kom ik bij mijn tekst. Het volk dorst eigenlijk niet naar God. Uiterlijk verootmoedigen ze zich. Kerk zit redelijk vol. Het volk was eigenlijk zo oppervlakkig. Ze wilden dat het oordeel wegging. Dat er weer water kwam, regen kwam, oogst kwam. Maar Jeremia, die ziet dieper. Die gaat ook dieper. En dan kom ik bij vers 7. Eerste gedachte, de belijdenis van de zonde. Jeremia, die verschijnt ook op die nationale bede- en boete. Dag, op het tempelplein, massa's bij elkaar, Jeremia staat daar ook. En dan gaat Jeremia zijn mond open doen, zo op Joodse wijze, zijn handen omhoog, de hemel. En dan gaat hij bidden. En dan zegt hij, vers 7, dan heeft hij het over onze ongerechtigheden, die tegen ons getuigen. Talrijk zijn onze afdwalingen, we hebben tegen u gezondigd. Weet je wat Jeremia doet? Jeremia ziet niet alleen op de gevolgen. Jeremia die legt de vinger bij de oorzaak van die droogte. De oorzaak van die droogte, de gevolgen, dat zijn dat er geen eten is, er geen drinken is, er geen water is. Maar de oorzaak van die droogte, dat is de zonde van het volk. Jeremia die roept niet alleen of de Heer de nood wil afwenden. Jeremia die legt de vinger in het gebed bij de schuld van het volk. Ziet u dat? Hij zegt als het ware dat ontzaggelijke oordeel van God, die droogte, dat heeft een oorzaak in ons als volk. Omdat wij op grote schaal dat verbond met de Here, o volk, omdat wij op grote schaal dat verbond met de Here hebben verbroken. Het verbond dat God gesloten had op de Sinaï met Israël. En die nood die brengt hem bij de Here in gebed. Jeremia die ziet die slaande hand van God. Maar hij ziet ook dat God niet zomaar slaat. Dat dat een reden heeft. En dat gaat hij nou hier belijden voor Gods aangezicht. Schuldbelijdenis doen. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Weet je wat is opval? Als Jeremia hier gaat bidden, dan zegt hij geen woord over die droogte. Maar hij heeft wel zijn mond vol met de oorzaak daarvan. Dat is een les. Jeremia heeft geen woord, hij zegt geen woord over de nood van het ogenblik. Zegt, heren, we hebben het zo moeilijk als volk. En de kindertjes die sterven van de dorst. En de zwangere vrouwen, dat gaat helemaal niet goed. En hij zegt dat allemaal niet. We kunnen eigenlijk niet meer verder leven, heren. Daar heeft hij het niet over. Hij peilt dieper. Hij wijst aan de breuk die er is tussen God en zijn volk. Wat kunnen we daarvan leren? Nou, allereerst kunnen we daar dit van leren. Dat Jeremia, dat hij niet alleen maar het oordeel aanzegt. Maar dat hij ook bidt voor zijn volk. Hij gaat eronder gebukt. Hij is niet als een Jona die zegt van nou jullie hebben het verdiend. En als jullie daar straks worden weggevoerd in de ballingschap. Dat is gewoon je eigen schuld. Jullie zijn gewoon dom geweest. Hij verlekkert zich niet, maar hij gaat eronder gebukt. Hij zucht eronder. Hij doet voorbidden, beden voor zijn eigen volk, wat hij ondanks dat ze tegen de Heere gezondigd hebben, toch zo hartelijk lief heeft. Hij staat er in ieder geval niet boven. Deze boeteprediker is ook een voorbidder. Hij waarschuwt het volk, straks komen de Galdeeën, dan worden jullie weggevoerd. Ik heb u zo vaak gewaarschuwd, het gaat mis. Dat is je eigen schuld. God blijft niet aan de gang met jullie. heeft niet alleen gewaarschuwd, hij heeft ook geworsteld voor de volk. Het was een echte profeet. Die niet alleen maar zegt, vrede, vrede, geen gevaar, maar eerlijk is en worstelt. En dat doet hij vurig. Als je de Statenvertaling hebt, dan staat er in vers 7 en vers 8 en vers 9 drie keer het woordje o. Daar zit drang achter. Vers 7 staat er, o Heere. Het is nood in zijn hart. En in vers 8 staat, o Israëls verwachting. En in vers 9 staat, u bent toch in ons midden, o Heere. Hij staat er niet boven. Hij heeft het over onze ongerechtigheden. Dat is een echte profeet. Niet jullie. Hij sluit zichzelf erbij in. Zie je meer in de Bijbel. Echte profeten als Daniel. Die dicht bij God leefde. Die zeiden wij. We hebben gezongen Psalm 106. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij. Niet zij. Niet die mensen die te oppervlakkig zijn. Nee, wij. Ik ook. Daar zit ik ook bij. Hij bukt onder het oordeel van God. Hij heeft de straf verdiend. En dan zegt hij in vers 7, gemeente, jongens, meiden, dan zegt hij, dan geeft hij drie verschillende woorden aan voor die zonde. Hij zegt, onze ongerechtigheden. En hij heeft het over onze afdwalingen. En hij heeft over, wij hebben gezondigd. Drie verschillende woorden. Ongerechtigheden. Wij zijn er zo mee klaar, hè, met onze zonde te belijden. Daar zijn we zo mee klaar. Vroeger had je nog echte bid- en boetedagen. Die had je nog. Tegenwoordig weten we daar niet zo goed mee raad. Dankdagen, dat ligt ons meer. Lekker zingen, veel zingen. En zoveel redenen om God voor te danken. Maar wat het nou betekent op deze Aswoensdag, deze eerste week naar lijdenstijd, ons te bezinnen, te verootmoedigen, om ons bezig te houden met de oorzaak van dat zeer bitter lijden en sterven van de Heer Jezus. Waarom? Dat is ook een oorzaak. Niet in hem, maar in ons. Onze ongerechtigheden. Die getuigen tegen ons. Dat is meervoud. Een stroom van ongerechtigheden. Dat is geen app. Dat is geen app. Een stroom. En dan zegt de dichter, Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden. En onze ongerechtigheden gadeslaan. Dat rechthuis. Hier wordt gesproken over onze ongerechtigheden. Getuigen, getuigen. Hé, dat heeft ook te maken met een rechtbank. Die getuigen tegen ons, die klagen ons aan. Als God rechter is en die ongerechtigheden, die gaan tegen ons. Getuigen, die staan in de rij om ons aan te klagen. Wie zal dan bestaan? Moet ik dan niet zeggen, o God, uw oordeel, ook die droogte, ook die ramp. Dat hebben we verdiend. Daar wil Jeremia ons in meenemen. Op dat plekje. Onze ongerechtigheden. Gezin, gemeente, persoonlijk. Ze klagen me aan. Het oordeel is verdiend. Uw doen is rein, uw gevonden is gans rechtvaardig. Dan gaat hij verder, hè? Want talrijk zijn onze afdwalingen. Een tweede woord, afdwalingen. Hij zegt in vers 10, zegt, dan klaagt de Heer over zijn eigen volk. Ze hebben het rondzwerven zo lief gehad. Ze gingen zo graag bij me vandaan. Dat vonden ze zo fijn. En ze vonden het niet fijn om naar me toe te komen. Als er dan weer stille tijd gehouden moest worden, dan was het weer puffen en zuchten en eventjes dan. Maar ze vonden het heerlijk om urenlang te vermaken in leven, stad, ontspanning, DVD kijken. Bioscoopje pakken, een theater. Kijk je me niet op een paar uur. Want het gaat over stille tijd, een bijbelstudie. Mijn volk had het rondzwerven lief. Mijn volk die keerde me liever de nek toe. Ik keek zo vaak in hun nek en ik zag zo weinig hun aangezicht. Afdwalingen, dat wil zeggen, je gaat de andere kant op. Hierheen, keer weder. Maar je luisterde niet en je ging van de Heer vandaan. Talrijk waren onze afdwalingen, zegt Jeremia in het gebed. Afkeringen. Bekeringen, dat is de andere kant op. Dan ga je naar God toe. Maar afkeringen wil zeggen, ik ga van God af. Je gaat de verkeerde kant op, joh. Talrijk. Dagen zonder getal. Dan moet u bedenken dat Israël en God, die stonden in een verbondsrelatie als man-vrouw. Man, vrouw, God als de man, maker, uw maker is uw man. En Israël was als het ware met God getrouwd. Mijn bruid. En het is verschrikkelijk voor een vrouw, maar ook verschrikkelijk voor een man, als je geliefde, je partner, bij je vandaan gaat en het met een ander gaat houden. Afhoereren noemt de Bijbel dat, afdwalen. Dat heeft God moeten ervaren, dat volk dat had de Baals lief, de afgoden van de tijd. En het vergat God dagen zonder getal. Dat wordt hier beleden. Dan wordt er nog een woord genoemd. We hebben tegen u gezondigd. We hebben tegen u gezondigd. Wanneer gaan we dat nou zeggen? Wanneer gaan we dat zeggen? Dat ligt ons helemaal niet. Dat ligt ons helemaal niet. Een vestje zingen. Een vestje opgeven. Fijne preek. Niet te lang. Bemoedigend. Willen haar toegerust worden. Geef mij maar een evangelische Jesaja, maar zo'n wenende Jeremia, heb ik gauw zat. Heb je wel eens Jeremia achter elkaar gelezen? 52 hoofdstukken lang, je komt er niet doorheen. Nog verder, nog weer een oordeel. En nog een oordeel. En dan weer een oordeel. Geef mij maar een evangelische Jesaja. Wanneer ga je zeggen, ik heb gezondigd. Wij hebben gezondigd. Weet je wanneer je dat gaat zeggen? Als de Heilige Geest gaat werken. Oh, maar ik dacht als de Heilige Geest gaat werken, dat je dan in tongen gaat spreken en zo. En dat je dan genezingen gaat gebeuren. En dat je dan liefde en blijdschap en vrede. Ja, ook, ook. Maar als de Heilige Geest gaat werken, dan gebeurt er ook nog wat anders. Die ga je overtuigen van zonde. En van gerechtigheid en oordeel. Dat kent de Bijbel. Dat is ook de geest van oordeel en uitbranding, van de afbraak. Oh ja, ja, dat staat echt in de Bijbel. Toen ik door Gods geest aan mezelf werd ontdekt, toen ging ik in de Heer Jezus geloven, nee. Toen ik door Gods geest aan mezelf werd ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gelegd, gewekt. Toen ging ik voelen wat eisen Gods heiligheid deed. En toen ging ik ook voelen voor die rechtbank, zijn al mijn deugden wegwerpelijk kleed, ik kan voor u niet bestaan. Dan heb ik het oordeel van u zo verdiend, dan ben ik verdoemelijk voor u. Dan ga ik God billijken in zijn oordeel. In de ramp die gekomen is. Dan is er geen enkele grond meer van mijn kant over waarom God het oordeel moet afwenden. Waarom God de ramp moet wegnemen. Waarom God de regen moet geven. God moet helemaal niks, mensen. God moet helemaal niks. Kom nou toch. Waarom God tussen biddag en dankdag in de komende maanden, waarom die weer zegen gaat geven. Ons gaat sparen en ons weer een overvloed gaan geven. En liefde een beetje zon als we vakantie hebben. En leuk en gezellig. En God moet helemaal niks. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Als God ons dan gaat zegenen, dus een biddag en dankdag. Is er maar één reden. Dat is dat God redenen neemt. Weet je hoe ze dat vroeger zeiden? God redenen neemt uit zichzelf. Niet in ons. En Jeremia die weet, ik kan maar op één ding pleiten. Dat is onze tweede gedachte. Ik kan maar op één ding pleiten, dat is niet op dingen die ik heb. Maar dat is alleen op datgene wat in God ligt. En dat gaat hij doen, tweede gedachte. Hij doet een beroep op God. En wat gaat hij dan doen, gemeente? Dan gaat hij pleiten op Gods naam. Er staat in vers 7, o Heere, doe het omwille van uw naam. En in vers 8, dan wordt die naam nog een keer genoemd. U, hoop van Israël. O Israëls verwachting. En die naam wordt nog een keer genoemd. U bent de verlosser in tijd van benauwdheid. Tot driemaal toe, o Heere, met hoofdletters. Daar begint dit gebed mee, vers 7. Heere, met 5 hoofdletters. Dat is de verbondsgod. En daar eindigt het Jeremia's gebed mee, vers 9. U bent toch in ons midden, Heere, met 5 hoofdletters. Weet je wat Jeremia hier gaat doen, gemeente? Dat is het geheim. Dat is de kern ook van de biddag. Dat is de kern ook van het gebed van Jeremia. Hij gaat de Heere pakken, vatten op zijn naam. Dat is Gods zwakke plek. Mag ik zo zeggen, heel menselijk, dat is Gods zwakke plek, dat is zijn naam. Daar mag je hem op pakken, grijpen, pleiten. Uw naam, Heere. Dat is de naam van Yahweh. Die trouwe verbondsgod. Dat is de God van onze vaderen, van het voorgeslacht. Van Abraham, Isaac, Jacob, Mozes. Dat is de vader van de Heer Jezus. Dat is die God die ons in het verleden als volk heeft afgezonderd. Wiens steken wij dragen in de besnijdenis, kon elke Jood zeggen in Judea. Die ons zijn wetten gegeven heeft, die heilig zijn en goed. Die ons ook de verzoening gaf in de offer, in de tabernakel, in de tempeldienst. Die God die ons gemaakt heeft als volk, die ons verlost heeft, die ons zijn geboden geeft en die ons verzoening biedt. Die God, op die naam van die God, daar kan ik op leiden. Voor mij, voor mijn gezin, voor mijn gemeente. Mijn naam komt niet in aanmerking. En de naam van mijn kerkgenootschap ook niet. Nee. Ik weet niet waar je vandaan komt. Wat voor kerk of kerkgenootschap of geloofsgemeenschap je ook behoort. Dat telt allemaal niet mee. Echt niet. Die namen van ons, dat zijn maar labeltjes. Er is maar één naam waar kracht in zit. Waar je op kan staan. En dat is de naam van de Heere Jezus. Dat is de naam van God zelf. Doe het! Wat? Doe het. Afwending van het oordeel, afwending van die droogte. Geef regen, geef zegen, geef uw geest. Doe het om uw grote naams willen. Die naam die over mij is uitgeroepen toen ik gedoopt werd. Dat vind ik het enige geldige van de kinderdoop. En trouwens ook van de volwassen doop. Niet de hoeveelheid water, kan je over twisten. Maar voor mij blijft de kinderdoop altijd geldig. Weet je waarom? Om, niet vanwege de ambtsdrager die dat bediend heeft. Niet omdat ik toen jong of volwassen was. Maar omdat daar de naam van de drie enige God over mij is uitgeroepen. Om uw grote naams willen. En ik zie in de Bijbel dat er vele Bijbelheiligen zijn die dat geheim hebben leren kennen. Die hebben leren pleiten op Gods grote naam. David die bidt in Psalm 25. Heere, vergeef me zonde. Waarom? Nou, wij zouden zeggen, Heere, vergeef me zonde. Want, Heere, ik heb het niet expres gedaan. Heere, ik werd door de omstandigheden, was een zwak moment. Heere, vergeef me zonde, want ja, het zijn er toch niet zo heel veel. David zegt, Heere, vergeef mij zonde, want ze zijn groot. Vergeef mij zonde om uw naams wil. Ik zie in de psalm, ik zie het vele malen, ik ga nog een voorbeeld noemen. Ik zie het dat in Psalm 79, dat er gebeden wordt, Heere, help ons. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Want als u ons redt, dan komt u aan uw eer. Dan zullen de volkeren zeggen, niet die mensen die hebben zijn zo slim, maar die God van die mensen die heeft hen gered. Dan komt u aan uw eer. Nou, dan noemt Jeremia nog een paar namen. De Heere, de verbondsgod. En dan zegt hij in vers 8, dan wordt de Heere God genoemd u, de hoop van Israël. Of in de Statenvertaling. Wat vertrouwder, althans voor mij. O Israëls verwachting. O Israëls verwachting. Israëls hoop. Als ik kijk naar mijn voorgeslacht, mijn ouders, mijn grootouders. En dat zijn er velen van u dat kunnen zeggen. Die hebben op God gehoopt en het van de Heere verwacht. Op u hebben onze vaderen gehoopt. Ze hebben het van u verwacht. En ze zijn niet beschaamd uitgekomen. U hebt ze uitgeholpen in tijden van nood. Zo deed u vroeger. En waar verwacht het van? Ik vind het altijd mooi, gemeente, dat als ik begin de dienst, hè, die halve minuut dat je daar staat en dan dat trappetje op zo, dat is een zware gang vaak. En dan die eerste woord. Als je eenmaal bezig bent, dan gaat het wel. Maar dat eerste begin. Echt. Dat vind ik eigenlijk het zwaarste als dominee, weet je dat? Maar ik vind het zo rijk, dat ik mag beginnen met onze hulp en onze enige verwachting. Niet van een dominee, niet van een mens, niet van een kerk. In de naam van de Heere, Heere. Onze verwachting is van de Heere alleen. En je bent diep ongelukkig. En je bent nameloos arm. Als je nog steeds op mensen bouwt. Als je nog steeds verwacht van prinsen. Of als je verwacht van je eigen slimmigheid, je eigen verstand. Van je eigen redeneerkunst. Jij denkt dat je weet hoe het in elkaar zit. Of God wel of niet bestaat. Jij weet Wat wel of geen onzin is. Als je het verwacht van je eigen werkkracht, van je eigen inzet, van je eigen verstandelijke vermogens, van je eigen gezonde body, dan ben je arm. Als je nog steeds verwacht van mensen, ook van kerkmensen of van kerkelijke groeperingen, dan kijk je nog steeds te laag. Jeremia heeft het afgeleerd om op mensen te bouwen, ook op mensen van het volk van God. O Israëls verwachting. En nu wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop die is op u alleen. Dat is het. Dat is het. Een versmachtende aarde. Jeremia die kijkt buiten zich. Vanaf dat tempelplein. En kijkt naar de akkers buiten. Een versmachtende bodem. Een versmachtende aarde. Maar een verwachtende profeet. O Israëls verwachting. Die op God blijft hopen. Ondanks alles. Ook als er rampen gebeuren. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. O Israëls verwachting. Die naam moet je eens meenemen. Dan moet je onthouden dat God, dat het een van de namen van God. O Israëls verwachting. Als je van hem verwacht. Dan kan God het met eeuwig gesproken niet maken. Als jij het van hem verwacht. Dat het gaat tegenvallen. Want dat duldt zijn glorie. Hij komt op voor zijn naam. O Israëls verwachting. Als je hoop stelt op God, kom jij niet beschaamd uit. Want anders wordt zijn naam, zijn reputatie beschadigd. En dan wordt er nog genoemd zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Ook zo'n mooie naam voor God. Zijn verlosser. Verlosser van Israël in tijd van benauwdheid. Zo werkte God in het verleden. Toen dat volk zucht onder slavernij, heeft God ze verlost met een sterke hand, de uitgestrekte arm uit Egypte. Zijn verlosser. Tijd van benauwdheid. En toen stonden ze daar voor de Rode Zee. En dan ging het weer een doodlopende weg in. En toen kwamen ze weer in de engte. En ze zagen geen uitkomst. Maar er was een verlosser in tijd van benauwdheid. Die een weg baande waar geen weg was. Dat is God. Zijn verlosser in tijd van benauwdheid. En toen kwamen ze bij de bittere wateren van Mara. En ze hadden geen. Ze konden niet drinken. Het was bitter. En toen wisten ze het weer niet. Maar er was een verlosser in tijd van benauwdheid. En door dat hout in het water werd het zoet en konden ze drinken. De Heere gaf in de engte ruimte. Jeremia pleit, Heere, zo was u vroeger. U bent toch dezelfde? Ik denk dat Jeremia ook profetisch een blik werpt. Weet je wat er staat in de Engelse vertaling? Zijn verlosser. Staat er woordje Savior. Zijn heiland. Yeshua, Hebreeuws. Zijn verlosser. Dat doet me denken aan de toekomst. Voor Jeremia nog toekomstig. Dat de Heere Jezus, de verlosser, de Savior, geboren gaat worden. Gaat hangen aan het kruis. Anderen heeft hij verlost. Zelf kan hij niet verlossen. Nou, dat kan hij wel, maar hij doet het niet. Om een eeuwige verlossing aan te brengen. Voor allen die het van hem gaan verwachten. Want een prachtige naam heeft de Heere God. De verbondsnaam, de hoop van Israël en de verlosser in tijd van benauwdheid. Als Jeremia terugbladert in het boek van Israël, dan kan hij het zo aanwijzen. Toen heeft de Heer uitkomst gegeven en toen kwam hij met verlossing, menigvuldige verlossingen. Keer op keer. En als u terugbladert in uw eigen levensboek. Ze werden steeds een hulp gewaar. Hij zendt mij hulp, hij redt mij, hij verlost mij keer op keer. Maar nu, nu droog, nu door, nu dorst, nu eb, nu een ramp. O Israëls verwachting, ik kijk omhoog. Ik verwacht het van u alleen, Heere. Zulke Jeremia's hebben we nodig, gemeente. Zulke Jeremia's, geen Jona's. Geen Jona's die gaan zitten onder een boom. De armen over elkaar. Kijken wat er terecht van gaat komen. Ik vind eigenlijk wel dat Nederland het oordeel verdiend heeft. Dat die hele PKN dat het opgedoekt wordt over 10 jaar. Om de wereld gelijkvormig geworden. Nee, geen mensen die met de armen over elkaar gaan zitten. Maar Jeremia's die gaan bidden. Die gaan verkondigen. En die gaan worstelen. Die de zonde gaan beleiden. Voor zichzelf. Maar ook collectief. Ons. Van het volk. Van de gemeente. Van de Maranatenkerk. En gaan beroep gaan doen op de naam van God. Nou, laatste gedachte. Dat is de derde gedachte. Dat is een bede om te blijven. Er staat in vers 9, verlaat ons niet. In vers 8 staat dat Jeremia in zijn gebed, dat hij de Heere noemt met een aantal beelden. Als ik goed tel zijn het er vier. Vier keer als. Waarom zou u, Heere, zijn voor Israël als een vreemdeling in het land? Dat is één. Waarom zou u zijn, vers 8, als een reiziger die slechts van de weg afwijkt, die slechts intrekt om te overnachten? Als een vreemdeling, als een reiziger. En in vers 9, waarom zou u zijn als een radeloos man? En het vierde beeld wat genoemd wordt is, waarom zou u zijn als een held die niet verlossen kan? Wat bedoelt Jeremia daarmee? Nou, laten we eens even gaan kijken. Hij bidt hier, hij pleit hier. Waarom zou u zijn als een vreemdeling in het land? Nou, wat vreemdelingen zijn in ons land. Ja, dat weten we wel. Je verschilt tussen mensen die genationale buitenlanders en die dan een dubbele nationaliteit hebben, een dubbel paspoort, of die nationaliseren, die inburgeren, die Nederlanders en medelanders worden, maar een vreemdeling, die een vreemdeling is en een vreemdeling blijft qua status, die kan voor een tijd in Nederland wonen en werken, maar hij wordt nooit 100% helemaal Nederlander. Kom nooit 100% midden in het volk terecht. Als je geboren en getogen bent, dat is dan je vaderland. Dan ben je thuis. Maar als vreemdeling, dan ben je ergens anders en dan ben je niet thuis. Er zit toch een zekere mate van vrijblijvendheid in. En dan staat er hier, en dat is heel ernstig eigenlijk. Daar is Jeremia zo bang voor. De Heere, u bent toch niet als een vreemdeling in Israël? U bent toch niet onder uw volk, Israël? In uw land, Kanaan. U gaat zich toch niet een vreemdeling voelen? Hebt u het idee, Heere God, ik zeg het nou in mijn eigen woorden. Hebt u het gevoel dat u er niet meer bij hoort? Heere, hebt u geen hart meer voor uw volk? Staat u en uw volk als twee vreemden tegenover elkaar? Voelt u zich niet meer thuis? In ons midden, in uw eigen huis, in de tempel, onder uw eigen volk. Jeremia is daar bang voor. Dat de Heere zich vreemd gaat voelen in zijn eigen huis. En gemeente, als ik daarover nadenk, dan denk ik bij mezelf, oh God, bewaart u ons daarvoor. Dat wij hier zondag aan zondag kerk houden, dat we bezig zijn met preken en met bidden, met Bijbel lezen en met avondmaal en met dopen en alles must go on. We zijn rijk en verrijken, we hebben geen ding gebrek. Ondertussen voelt de Heer Jezus zich niet meer thuis in ons midden. Er zijn zoveel kerken en er zijn zoveel kerkgenootschappen hier in Rotterdam. En dat heeft allemaal zijn eigen bestaansrecht. Daar gaat het niet om. Maar ik vraag me wel of, Heere, voelt u zich nou nog thuis in de Maranatenkerk? Voelt u zich thuis in de Maranatenkerk? Ja, dat ligt er maar aan hoe lang je hier bent. Hoe je verzeild komt. Ja, sommigen niet, die gaan weg. Anderen die vinden het fijn hier. Voelt u zich thuis? Dat is eigenlijk de vraag niet. Mijn grootste vraag is niet, voelt u zich thuis? Maar voelt de Heere zich nog thuis in onze kerk? Of voelt u zich een vreemdeling in uw eigen huis? God was ooit mijn vertrouweling. Nou is hij een vreemdeling geworden. Ooit was ik vertrouwd met de Heere. Ging ik vertrouwelijk met hem om. In die vertrouwelijke omgang. En nu? Nu is het zo'n laag pitje. Nu is het zo eb. Het lijkt wel of we twee vreemden voor elkaar geworden zijn. Dat kan, hè? Dat kan. Dat kan in een huwelijk zo zijn. Goed begonnen. Maar het verliefde leest afgekoeld. Het lijkt wel of we twee vreemden voor elkaar zijn. Het kan ook in een kerk zo zijn. goed begonnen, maar gij hebt uw eerste liefde verlaten. En in plaats van vertrouwelijk met God om te gaan, vreemd. Heren, voelt u zich nog thuis in onze gemeente? Waar voelt God zich thuis? God voelt zich thuis, hij woont graag onder de lofzangen van Israël. Waar de kerk zijn lof verkondigt. Waar de kerk zijn lof bezingt. Daar wil de Heere graag zijn. Weet je waar de Heere ook graag wil zijn? Bij deze zal ik wonen. Bij de armen en de verslagenen van geest die voor mijn woord beeft. Daar wil de Heere ook graag zijn. En nou, dan zitten wij alweer met kromme tenen. Ja, dat kan eigenlijk toch niet. Want die lofzang, dat vinden we wel fijn in de Maranatenkerk. Fijn dominee dat we voor de dienst een liedje gaan zingen. Misschien al twee liedjes. Die de Heere wil wonen onder de lofzangen van de Maranatenkerk. Heerlijk, daar moeten we naartoe. De komende tijd moet dat een beetje wat meer worden uitgebreid. I agree with you. But. Onder deze zal ik wonen. Onder de verbrijzelde van geest die voor mijn woord beeft. Daar wil de Heer ook graag wonen. En dat moet de komende tijd ook worden uitgebreid. Do you agree with me? Dat gaat nou in de Bijbel samen op. Niet of-of. En. En hoe dieper in de vernedering, hoe groter in de verrukking. Voelt u zich een vreemdeling, Heer? Omdat we die diepte van de verbrijzeling niet meer kennen. En omdat we de hoogte van die zielsverrukking ook niet meer kennen. Het zijn maar liedjes die we zingen. Maar dat is wat anders dan aanbidding, hoor. Een liedje opgeven. Dat is wat anders dan aanbidding. Voelt u zich een vreemdeling, Heer? Tweede beeld wat hier gebruikt wordt, is het beeld van een reiziger die slechts inkeert om te vernachten. Nou, dan moet je denken aan een reiziger die onderweg is en het is avond en hij moet ergens overnachten. Dus kijken, is er een hotelletje, is er nog ergens een bed and breakfast of zo? En dan gaat hij naartoe en dan slaapt hij en de volgende ochtend pakt hij zijn koffers en hij rekent af en hij zegt dag tegen de gastheer en dan gaan we verder. Voor de rest heb ik geen enkele band met zo'n gastheer, zo'n hotel waar ik overnacht voor 1 of 2 dagen. Heren, u bent toch geen reiziger, een doortrekker en geen blijver. Een doortrekker en geen blijver op doorreis. U hebt ons land aangedaan, kunnen we in Nederland ook zeggen. God heeft ons land aangedaan, tijdje gebleven, trekt hij nu weg. Ingekeerd om een tijd te overnachten, een goede tijd gehad. De Nederlandse kerkgeschiedenis leeg, maar gaat de Heren nu vertrekken? Koffer gepakt en verder. En voor de rest heb ik geen belangstelling voor mijn gastheer meer. Ik heb geen gevoel bij die gastheer. Ja, ik heb een dak boven mijn hoofd gekregen en ik ga nu mijn eigen doel weer verder. Ik ga naar Zuidoost-Azië, daar zijn opwekkingen. Ik ga naar Zuid-Amerika, daar groeit de kerk. Maar Nederland, daar trek ik weg voorgoed. God wordt gast. God wordt gast. En zijn huis hier in Rotterdam, een hotel. Tijdelijk verblijf. Jeremia is daar bang voor. Heren, u bent toch geen reiziger? Een tijdje bent u onder ons geweest. U hebt zelfs een tent onder ons gehad. Een tabernakel, een tempel. Gaat u ons nu verlaten, heren? U weet wat Luther gezegd heeft, hè? Luther heeft die beroemde woorden gesproken. Als de regenbui komt, regenbui. Als de wolken komen van evangelie, die regenbui die hangt boven een land, dan gaat die Heere die regenbui geven. Geen druppels, maar dan komt het een bak uit de hemel. Heerlijk. Maar op een gegeven moment, dan bloeit de kerk. Maar als de regenbui 1 keer over is, dan komt de droogte en de regenbui van het evangelie trekt weg. En die komt niet meer terug. Hin is hin, zegt Luther. Weg is weg. En dan word ik bang voor. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, het is geen bijbeltekst. En God is natuurlijk veel groter dan Luther. Luther is maar een knechtje, die kan zich ook vergissen. En God is de koning, die bepaalt zelf wel of hij terugkomt of niet. Ja, u hebt er gelijk in. En toch, Jeremia is er bang voor. Heren, u bent toch geen reiziger? Hien is hien. De wisverwachting van Luther. Als de regenbui gekomen is, dan komt hij niet meer terug. Kijk maar naar Turkije. 7 gemeenten van Klein-Azië, niks meer van over, zegt Luther. Kijk maar naar waar nu een revolutie is. Libië. Vroeger had je daar het laatste Cyrene liggen, Simon van Cyrene. Alexandrië, Egypte. Koptische kerk heeft het nu zwaar. Vroeger was daar in Noord-Afrika, daar bloeide de kerk, de eerste christenen. Weg is weg. Is dat zo, dominee? Ik weet niet of dat zo is, maar ik ben net zo met Jeremia. Ik ben er bang voor. Een reiziger. Het kan. De gemeente van Laodicea, die hadden van alles. Maar de Heer Jezus was buiten. Stond inmiddels buiten aan de deur. En niemand merkte het. Ze misten hem niet eens. Ze misten hem niet eens. En het klopt. Maar ze zongen te hard. Ze hoorden hem nog geen eens kloppen. Alles was er. Niks gebrek. Ging allemaal prima. Jezus was weg en ze misten hem niet eens. Dat is wat. Dat je dus kerkdiensten kan hebben. En de Heer Jezus wordt er niet meer in gevonden. En je hebt er nog ineens erg in. Mist u hem? Als hij er niet is, mis je hem dan? Mis je hem dan? Dat kan dus. Heren, neemt u alstublieft geen afscheid. Heren, vertrekt u niet voor het goed. Heren, keer terug. Ik zie de Heer Jezus, ik zie God gaan. Van lieveleed trekt hij zich terug uit Nederland. Heel langzaam, ik zie hem weggaan. En ik ben met de Emmausgangers, ik zou willen bidden. Op deze biddag 2011. Ik zou willen bidden, Heere, blijf bij ons. Want de avond is gevallen. De nacht komt. De nacht van de grote verdrukking. Heere, blijf bij ons. Verlaat ons niet. En als u vertrekt, Heere, dan wil ik u aankleven, waar u ook naartoe gaat. Dan wil ik die Maranatenkerk verlaten en dan wil ik wenende achter u aangaan. Want ik wil u niet kwijt. Kan ik in je persoonlijk leven zo zijn, weet je dat? De bruid uit het Hooglied, die lag op haar bed van zorgeloosheid. Hij is mijn bruidegom, hij is mijn liefste, tekstje en versje. En ondertussen was hij in slaap gesukkeld met al die tekstjes en versjes en liedjes en die... En de Heer Jezus stond buiten en hij klopt. Mijn liefste, doe me open. Moet dat nu? Moet nu. Nou ja, dan kom ik maar. En ze schokt naar die deur en die doet de deur open, ja, hij is weg. En dan wordt ze wakker. Hij is weg. Mijn liefste is weg. En dan komt ze tot de ontdekking hoe verschrikkelijk dat is als je kerk houdt en avondmaaltje speelt en doopje speelt en Jezus is weg. Is niks. En dan gaat ze hem achterna. En dan wordt ze uitgescholden en ze wordt zelfs geslagen door deze en gene. Maar ik wil mijn liefste terug. En dan laat hij zich weer vinden. Ik hield hem vast en ik liet hem niet meer aan. Nou gemeente, een reiziger, een vreemdeling. Laatste twee beelden, daar ga ik mee eindigen. Laatste twee beelden, dat is vers 9. Waarom zou u zijn, daar zeg ik niet veel meer over, als een radeloos man. Als een held die niet verlossen kan, Heere, als een radeloos man. U bent toch, Heere God, u bent toch geen man die het ook niet meer weet. Die geen wijsheid heeft om ons uit deze impasse, uit deze ramp, uit deze nood te halen. U weet toch raad, Heere? U bent toch ook geen God die eigenlijk te machtig wordt? Als er gevaar en droogte is. Die wijsheid ontbreekt, die verbijsterd is. Dat bent u toch niet? Of als een held die niet verlossen kan... U was vroeger voor ons een held. U verlost uit Egypte. U verlost uit vele benauwdheden. En nu? Nu zijn we zo diep gezonken. En zo droog. En zo dorst. En zo ellendig. U bent toch groot van raad. En machtig van daad. Uw arm is toch niet verkort, Heer. Uw hand heeft toch nog steeds groot vermogen. U bent toch geen held, krijgsman die niet redden kan. U bent toch een helper groot van kracht? Of niet? Nou, dan zegt u bent toch in ons midden, Heere. U bent er nog steeds in ons midden. Die tempel die staat er nog in de tijd van Jeremia, staat er nog steeds. De Torahrollen, ze zijn er nog steeds. Ook al is het maar een uiterlijk teken, maar uw huis is er toch. En over uw huis, daar is toch uw naam over uitgeroepen. En de ark is er toch nog, die van uw gunst getuigt. Heren, u bent toch nog in ons midden. Dat is hier in Rotterdam ook zo. Ook al rukt het steeds meer op en wordt het steeds moeilijker om vrij kerkdienst te houden. We gaan er nu al voor betalen, zo in maart. Hè? Als u zondag in de kerk komt, dan moet je alweer betalen. Ervoor. Want u moet opbrengen, het geld. De kuipen, de mensen die er komen. Geld in het laadje brengen op zondag. En de koopzondag. En steeds meer gaat het terug. Maar toch is de Heer in ons midden, ook van onze stad. Toch is er nog een kerk. Zijn de gemeenten, zijn de geloofsgemeenschappen, zijn de kerkgenootschappen. Waar de Heer woont. Waar die troont, waar die werkt. U bent toch nog in ons midden, Heer. Ja, Heer. En wij zijn toch naar uw naam genoemd. Weer die pleitgrond, uw naam is toch over ons uitgeroepen. Heere God, als nou de kerk verdwijnt in Rotterdam, in Nederland. Als nou een levende gemeente gaat verdwijnen, verzinken. Dan zullen de heidenen kunnen zeggen, haha. Het andere geloof. Het islamitische. Ik had vorige week had ik een gesprek met mijn Turkse kapper. Ja. En nou, praatje. Over kerk en moskee en zo. En toen zei hij in gebroken Nederlands, waarom zijn al die kerken zo leeg? Ja. Waarom zijn al die kerken zo leeg? Nou ja, ik heb er maar een goede draai aan gegeven. Hij zei, ze kunnen toch eigenlijk veel beter die kerken, daar kunnen ze beter moskeeën van maken. En vol. Nou, je snapt, dat was een aardig gesprek. Ik zei, nou stoppen, want dan staat er geen hamer op mijn hoofd. Ja. Ik vond het wel treffend dat hij dat zei. De lege kerken kunnen ze nog zeker beter, aardige kerel, kunnen ze zeker beter moskeeën maken in Rotterdam. Ik heb er wel over nagedacht. Heer, als dat zo zou zijn, dat duldt uw glorie toch niet? Ons, waarover uw naam is uitgeroepen, dat dat uitsterft, dat het weggaat, dat er een ander geloof komt. Dat er een heidens geloof komt, de kuip, wereld, brood en spelen, dat dat het gaat winnen. Of dat er een andere God en een andere godsdienst komt, dat dat gaat ons gaat overroelen. Dat duldt uw glorie toch niet. Uw naam, Heer, die mag toch niet verdwijnen uit de stad, deze kerk wel. En dit gebouw ook, maar uw naam niet. En uw volk niet. En uw woord niet. En uw zoon niet. Daar pleit Jeremia op. En daarom is zijn laatste zin, verlaat ons niet. Dat hebben wij wel gedaan. Israël had de Heere verlaten. De bron van levend water is zichzelf gebroken, bakken uitgehouden, die van geen water houden. Israël had God verlaten, dagen zonder getal. Maar Jeremia bidt hier voor het volk, verlaat ons niet. Wilt u dat alsjeblieft niet doen, heren, want dan is alles kwijt. Als er dan geen regen komt van de hemel, al moeten we dan droog brood eten. Al zitten we ergens in een schuurtje, maar verlaat u ons niet. Dat er nog van die twee en die drie mogen zijn die in uw naam mogen vergaderen. En dat u dan zelf in het midden zult zijn. En niet als een reiziger vertrekt. Verlaat ons niet. Laat ons niet aan ons lot over. Heeft de Heer dit gebed verhoord? Wat denkt u? Wat denkt u? Heeft de Heer dit gebed verhoord, meer en meer? Wat een hartontroerend gebed. Heeft God dat verhoord? Nee. Nee. Er staat in vanzelf, toen zei de Heer tegen mij, bid niet voor dit volk ten roede. Al vasten zij, ik luister niet naar hun geroep, vers 12. Jeremia krijgt een afwijzend antwoord. De Heer zegt, bid niet voor dit volk. Volk daar, dat tempelplein. Wat zijn dat voor mensen? ken ik niet, vreemdeling. De Heere zegt niet, bid niet voor mijn volk. Dat vertrouwde was al lang weg, dit volk. De Heere voelt zich nog steeds een vreemdeling. Bid niet meer voor dit volk. De Heere zegt zelfs, die droogte, die ramp, dat was nog maar het begin. Er gaat nog iets veel ergers gebeuren. Straks zal het zwaard komen van Nebukadnezar. En zal heel het volk niet meer kaal zijn vanwege het koren wat er niet meer groeit. Maar zal het hele land kaal zijn omdat de mensen zijn gedeporteerd naar Babel. Er zal gaan nog iets veel ergers gebeuren. En luister niet naar die valse profeten. Ik heb ze helemaal niet gezonden zelfs. Al die predikanten die je maar proberen een beetje slaapliedjes te zingen. Vrede, vrede, geen gevaar. Kom geen zwaard, kom geen honger. Het is zo over. Nou, dat zijn predikanten, die heb ik helemaal niet gezonden. Die staan er op die kansel, maar die heb ik helemaal niet gezonden. Het zijn maar praatjesmakers. Wat een antwoord, hè. Wat een antwoord. Wat moet ik met zo'n hoofdstuk? Nou, dat was mijn laatste woord. Ik ga natuurlijk nou geen amen zeggen, dat snapt u wel. Ik ga dan nog één lijntje trekken, positief. Ik eindig positief. Ik ga een lijn trekken, in het kort, van Jeremia naar de Heere Jezus. Jeremia was de wenende profeet. De Heere Jezus was de man van smarten. De Heere Jezus is gelukkig meer dan Jeremia. Dat ontroerende gebed van Jeremia. De Heere zegt, bid niet meer voor dit volk. Maar dat zegt God nooit tegen de Heere Jezus. Als de Heere Jezus bidt, als voorbidden voor zijn volk. Dan zegt de Heere God nooit tegen zijn zoon. Houd hem aan mee op. De voorbeden van de Heere Jezus, die zijn veel krachtiger. En veel succesvoller. Dan de voorbeden van Jeremia. Jeremia kon die ongerechtigheden en die afdwalingen en die zonden, die kon Jeremia wel beleiden, maar de Heer Jeremia kon die zonden van het volk niet wegnemen. De Heer Jezus wel. En daarom vind ik het altijd mooi dat het biddag is in de lijdenstijd. Dan denken we ook aan de Heer Jezus die gebeden heeft en die geleden heeft. Die onze ongerechtigheden op zich nam, overnam en onze afdwalingen en zonden. Die om onze ongerechtigheden is verbrijzeld, verbroken. En om onze afdwalingen is verbrijzeld. Dat kon Jeremia niet, dat kan de Heer Jezus wel. Hij kan ze overnemen en wegnemen. Heer Jezus is niet alleen de voorbidder, hij is ook de verzoener van de zonde. En als hij pleit, dan pleit hij voor het volk bij de Vader op grond van zijn eigen verdiensten. Zijn bloed. Zijn bloed dat wegwast en zijn geest die het hart van het volk vernieuwt, zodat ze in zijn wegen gaan wandelen. Nou gemeente, het was vanavond een preek. Ja, nou misschien wel een profetische preek. En toch, we blijven bidden, worstelen met elkaar en voor elkaar. Waarom? Net als Jeremia, net als Elia, we bidden om een wolkje als eensmans hand. Om de regen van de hemel. Heere, bezoek ons met uw heil. En niet met de roede die we verdiend hebben. Geeft u nog de spade regen. Opdat nog één keer voor uw wederkomst. En nog een machtige oogst mag komen van zielen. Die u is toegewijd. Verlaat ons niet. Blijf met mij, Heer. Als het zonlicht niet meer straalt. Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt. Als vrienden henen gaan in stormgetij. Blijf gij ter hulp gereed. Oh, abide with me. Amen. We gaan zingen. Psalm 42, vers 1. Psalm 42, vers 1. wil eindigen met een dankgebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze biddag om u ootmoedig dank te betuigen voor uw kostbaar woord, een ernstig woord. Een profetisch woord, heren, waarin u mes scherp en vlijm scherp ons aanwijst waar de zonde, waar de oorzaak zit van droogte, geestelijk, ambtelijk, persoonlijk, kerkelijk. We hebben vanavond mogen luisteren hoe Jeremia als een bidder voor zijn volk pleit op uw naam. Leer dat ons, heren. Om u aan te grijpen bij uw machtige naam, o Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Doe het om uw grote naams willen. Duld toch uw glorie niet, heren, dat uw naam verdwijnt. Dat uw kerk van de kaart wordt geveegd, o heren. Zend ons die heilstroom, o God, en blijf bij ons. We danken u, heren, dat er verwachting mag zijn. Dat er hoop is voor de meest hopeloze gevallen, bij u. Dank u wel, heren, dat we al onze kracht en hulp van u mogen verwachten. En dan laat u nooit beschaamd uitkomen. Gaat u zo met ons mee, de komende tijd, van de biddag tot de dankdag. En leer ons werkend, wakend, het van u te verwachten, ja, uzelf te verwachten. Uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van 84 vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84 vers 3. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.